Zoals gezegd vanavond Openbaring 6. En ik zag toen het lam een van de zeven zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren van de vier levende wezens zeggen met een stem als van een donderslag: kom! En ik zag en zie een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem werd een kroon gegeven, en hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. En toen hij het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede levende wezen zeggen: kom! En een tweede, een rossig paard, kwam en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En dat ze elkaar zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen hij het derde zegel opende, hoorde ik het derde dier zeggen: kom! En ik zag en zie een zwart paard, en die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier levende wezens zeggen: een maat tarwe voor een schelling en drie maten gerst voor een schelling. En breng geen schade toe aan de olie en de wijn. En toen hij het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde levende wezen zeggen: kom! En ik zag en zie een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was Dood. En het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem en zeiden: tot hoelang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden, evenals zij. En ik zag toen hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd geheel als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend, en de rijken en de machtigen, en iedere slaaf en vrije, verborgen zich in de holen en de rotsen van de bergen. En ze zeiden tot de bergen en tot de rotsen: valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon en voor de toren van het lam, want de grote dag van hun toren is gekomen. En wie kan bestaan? En nog één tekst iets verderop, in hoofdstuk 8, vers 1, gewoon om het verband te krijgen. En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel ongeveer een half uur lang. De vorige keer zagen we de Heer Jezus in de troon, het lam in het midden van de troon. We zagen hoe hij een boekrol uit de hand van hem die op de troon zat kreeg, en hoe hij de enige was die de boekrol zou kunnen openen, die zegels zou kunnen verbreken en de inhoud van die boekrol, de zegen van de Heere, zou kunnen brengen. Er was niemand anders dan de Heer Jezus die zegen kon brengen. Daar zijn ze in de hemel inmiddels achter, ook al daarvoor denk ik. En op aarde duurt het nog een poosje. We denken nog steeds dat er instituten zijn hier die dat ook zouden kunnen. of dat nu de Verenigde Naties heet, of een Europese eenheid heet, of misschien wel een Nederlandse regering als naam heeft. Maar niemand kan zegen brengen. En ten diepste weet elke gelovige dat dat waar is. Want wat je ook geprobeerd hebt, hoe je het ook gezocht hebt, de enige mogelijkheid tot zegen is gelegen bij de heiland der wereld, onze Heer Jezus Christus. Gelovigen zouden dat dus ook moeten uitbazuinen. Er is geen zegen. Alleen maar zegen door het geloof in de Heer Jezus. En Koninginnedag vervaagt en Koningsdag komt dichterbij. En wat mensen ook bedenken en hoe ze het ook allemaal versieren, voor het altaar in Londen heeft een prins gezegd dat hij alles met zijn echtgenote zou willen delen. En een van de zinnen daar was dat hij alles wat hij bezat met haar zou delen. Maar ik las diezelfde morgen de krant en er stond een enorme opsomming in van wat hij allemaal niet zou doen. Namelijk zijn erfenis, zijn bezit met haar delen. Dus ze zeggen maar wat. Mensen zeggen dat ze van alles doen en er komt waarschijnlijk niets van terecht. De enige die iets te bieden heeft is de Heer Jezus en hij wil zijn zegen met jou delen. Hij die rijk was, is om ons het willen arm geworden, om ons die arm waren, rijk te maken. En wij worden als erfgenamen van God en mede-erfgenamen van de Heer Jezus gezien. Als je gelooft in de Heer Jezus, ben je rijk, gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En dat zijn geweldige uitspraken. Daar mag je je nooit en nooit, laat ik maar zeggen, daar moet je nooit over ophouden. Daar moet je steeds over doordenken en daarvan maak je ook getuigen. En ik hoop ook dat dat gebeurt. Onze zegen is gelegen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Hij is de bron van zegen en op den duur, in de toekomst, zal er een zegenstroom zijn die ontspringt van onder het altaar in Jeruzalem. En we voelen aan waar dat altaar gestaan heeft. We voelen aan dat dat het kruis van onze Heer Jezus is. Vanuit dat altaar, vanuit dat geweldige werk van de Heer Jezus, ontstaat er een zegenstroom. En overal waar die zegenstroom komt, daar is genezing, daar is een geweldige toekomst. En iedereen die dat niet wil, die daarin niet meegaat, zal ontdekken dat hij zonder zegen staat. Een rijke man, altijd goed geleefd zou je zeggen, van zijn eigen goederen, komt tot de ontdekking dat hij niets heeft. En een arme Lazarus, nooit wat gehad, komt tot de ontdekking dat hij de volste zegen heeft, de schoot van Abraham. En de Heer Jezus vertelt u daarover. Dit is heel belangrijk. Iedereen hier zou eigenlijk van de daken moeten schreeuwen: ik ken de Heer Jezus als mijn heiland. Hij is de bron van zegen. Er is geen andere zegen dan hij. Hij is het. Hij is de enige. De Heer Jezus, dat is de bron van alle zegen. En die zit in de troon. Nadat hij het werk volbracht heeft, is de Heer Jezus naar de hemel gegaan. Hij is opgevaren en is door God begroet naar als hoge priester naar de ordening, moeilijke zin uit de brief aan de Hebreeën, naar het model van Melchizedek. En daar is de Heer Jezus nu. En hij is gekroond met eer en met heerlijkheid, zegt de Bijbel. Daar is de Heer Jezus, daar schittert de Heer Jezus. Daar zijn de engelen rondom de troon die alleen maar heilig, heilig, heilig roepen. Dat zijn die levende wezens, die worden dan als dieren voorgesteld, maar ik heb al eerder gezegd, dat is niet zo'n goede vertaling. Levende wezens, het zijn de cherubijnen, nou die ga je toch niet duiden als dieren, die ga je duiden als vorsten bijna, als levende wezens die daar bijzondere dingen doen. Daar is de Heer Jezus. En in Openbaring 5 zag je jezelf al zitten rondom die troon. Prachtige stoel, prachtige plaats, verheerlijkt, gekroond. Die kroon werp je dan neer voor hem, geef je aan hem terug, die ze jou ook gaf. En daar mag je zien wie de Heer Jezus is. Nu, na die geweldige ontknoping in Openbaring 5, volgt Openbaring 6. Het lam verbreekt de zegels. een boekrol, een zegenrol. Gods raadsbesluit van dit is mijn zegen, dit ga ik als zegen brengen. Een boekrol, opgerold. De inhoud kan pas duidelijk zijn als al die zeven zegels verbroken zijn, niet eerder. Eerder kan het boek niet open, die rol niet open. En het verbreken van die zegels, dat is nu een stukje onderwerp, Openbaring 6. En nu komen de discussies. Wat gebeurt er als het lam het eerste zegel opent? We lazen dat samen. Een wit paard. En daar zit iemand op. In de NBG-vertaling, waar ik voorlas, staat die iemand met een gewone, wat we noemen, onderkastletter. Mijn vader had een drukkerijtje, dus dat heb ik ook nog geleerd, een beetje typografische taal. Er zitten nog meer drukkers hier. Maar niet in kapitalen. Maar in de herziene statenvertaling staat het al met een hoofdletter. Met andere woorden, de meningen zijn kennelijk verdeeld, ook onder de vertalers. Over wie gaat het nu? Gaat het over zomaar iemand? Of gaat het over die ene met een hoofdletter? Ja, in Openbaring 19 komt er een ruiter op het witte paard uit de glorie van God en verschijnt op aarde. Zijn woord is het woord Gods, getrouw en waarachtig is hij. Daar is het absoluut helder. Daar gaat het over de Heer Jezus. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik jarenlang gedacht heb dat in Openbaring 6 er iemand anders zou komen. Nu, het is ook wel misschien iemand anders, maar het heeft toch te maken met de Heer Jezus. Dus ik geloof absoluut in een parallel tussen Openbaring 6, vers 1 en Openbaring 19. De ruiter op het witte paard. In Openbaring 19 is de Heer Jezus en hier is iemand met een kroon en die trekt uit overwinnende en om te overwinnen. Om nu expliciet te zeggen dat het de Heer Jezus is, is wat moeilijker. Maar u mag hem er ook niet los van maken. Ik wil een poging wagen. Dit is vlak voor het begin van het duizendjarig vrederijk. Het gaat in Openbaring 5 al, en 4 ook al, over de dingen na nu. Ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Vlak voor het duizendjarig vrederijk is er nog een hele moeilijke, zware druktijd. We noemen dat de grote verdrukking. Maar volgens het boek Ezechiël zal, als hij, de Heer Jezus, terugkomt en als zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, dan zal er al een vorst zijn. U leest het maar eens in Ezechiël 40, 42, 44, en dat er voor die vorst een plaats is in de tempel. Een andere plaats dan voor de Heere der Heeren, maar toch. Een soort representant, zouden we zeggen, een soort voorbode, een soort Johannes de Doper, maar dan niet hier op aarde, maar dan in de hemel. Een voorloper, een vorst, een representant. Iemand die de belangen en de bijzondere zaken van onze Heer Jezus etaleert. Die ze behartigt. Ik was geneigd vanmorgen in mijn eigen overpeinzingen om te zeggen, zal ik het woord parakletos gebruiken. Het woord zaakwaarnemer. Maar dan iemand die hier op aarde de belangen en de glorie en de eer van de Heere zelf, van hem die in de troon zit, behartigt. Ik denk ook dat dat zo is. Het wordt duidelijk. Er is een troon in de hemel, maar ook op aarde wordt er straks geregeerd. Er komt iemand met een kroon en er komt iemand die de overwinnaar is. De overwinning is al behaald, al niemand heeft gedacht dat het daar, toen, op het kruis van Golgotha, zo gebeurde. Iedereen huppelt voorbij aan de overwinning aller tijden. En toch is het daar, toen de Heer Jezus zei, het is volbracht, is het daar gebeurd. Het lam in de troon. Het lam staande als geslacht, toen hij zijn leven gaf, toen hij in de dood wilde gaan. En voor jou en voor mij tot zonde gemaakt wilde worden, toen hij onze zonden in zijn lichaam wilde dragen op het hout, toen heeft hij de overwinning behaald. Hij zit in de troon. Maar het wordt duidelijk, op aarde komt diezelfde overwinnaar. En als voorbode van die overwinnaar is hier een ruiter op het witte paard. Straks, Openbaring 19, komt hij zelf. Maar ik geloof dat ik het zo mag formuleren dat dit wel te degen met elkaar in verbinding staat. Een hele bijzondere openbaring. Een ruiter op het witte paard. En dat mag je inderdaad met een hoofdletter schrijven, zoals de herziende Statenvertaling dat inderdaad gedaan heeft. Maar ik wil niet op dit soort dingen doordrammen of zo, dat bedoel ik niet. Maar om aan te geven dat er verschillende richtingen zijn. Heel veel bijbeluitleggers, ik las dat nog weer gisteren en eergisteren, geloven dat het om satanische, demonische machten gaat. Maar dat is niet zo. Het is de Heer Jezus zelf die deze bijzondere vorst uitzendt. Er staat niet bij wat er dan gebeurt. Wel dat hij een kroon heeft, dat betekent macht heeft, gezag heeft. Ook dat hij overwinnend is, ook dus dat er overwinning zal zijn, dat er dus overwinnaars zullen volgen. Al die dingen worden hier genoemd. En eigenlijk, misschien vindt u dit gek, worden wij vandaag, als we geloven in de Heer Jezus, dat is de enige voorwaarde, dan moet je wel hem kennen als je heiland, als je verlosser, worden wij weggestuurd in zijn naam. Niet dat wij hier eventjes een kroon hebben en dat we in Den Haag gaan roepen, meneer Rutte, ophoepelen of Huis ten Bosch moven of vul maar in Buckingham Palace. Nee, dat hoeft niet meer. Wij komen eraan of zo. Nou ja, alsjeblieft. Dat zou je soms wel willen in je stoute dromen, maar dat is niet de insteek. Want de manier van overwinnen vandaag is het kruis oppakken en zijn smaad dragen. Dat is de overwinning. Daar ligt de kracht. Daar zal het gebeuren. En die overwinning, ja, die is nu niet zo leuk om te verkopen naar anderen, om daarmee te pronken. Want dat betekent dat je er zelf aangaat, dat je zelf ten onder gaat, dat je met hem gekruisigd bent en met hem gestorven bent en met hem begraven bent door de doop tot de dood. Dat betekent dat het niet meer om jezelf gaat, maar dat het om de Heer Jezus gaat. Ziet u die vorst komen? De tweede. En hij opende het tweede zegel, zegt vers 3, en een tweede, een rossig paard kwam en hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Ik wil je daarbij een tekst lezen, zodat het onmiddellijk in verbinding staat met de Heer Jezus zelf. Ook dat paard direct in verbinding met de Heer Jezus. Matteüs 10, vers 34. Matteüs 10, vers 34. Daar zegt de Heer Jezus: meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. De Heer Jezus zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen, maar ik ben gekomen om vrede, om het zwaard te brengen. Om de vrede weg te nemen. Ja, dat is voor ons niet makkelijk. Want de Heer Jezus zei op de opstandingsdag, vrede zij u. En het was vrede. Vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u, zei de Heer Jezus. Amen. Iedereen die nu, vandaag, vrede zoekt, kan vrede krijgen. Kom maar. Ik zal je rust geven. De vrede met God kan genoten worden door een ieder die gelooft. Als je komt en gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, heb je vrede met God. Mag je weten dat God niet meer een soort heilige, toornende God is, maar dat God je vader wil zijn in de Heer Jezus. Vrede met God. En de vrede van God, dus de kenmerkende dingen van de vrede van God, kunnen jouw hart en ons hart vullen. En toch, als je over de Heer Jezus praat, als je hem binnenbrengt, zal er wel eens een scheiding kunnen komen. En dat is zo. Hier zitten genoeg die kunnen zeggen, dat is zo. Vanmorgen zei een broeder met tranen, ik ben mijn dochter kwijt. Ja, ze leeft nog en ze woont ook hier. En mijn vader overleed, er was een begrafenisdienst. En toen kwam er een klein jongetje, een klankeertje van 6, kwam voorbij. Die gaf mij een hand. Dat hoorde zo, kennelijk. En toen vroeg hij, weet je wel wie ik ben? Nee, zei, ik heb geen idee. Hij zei, meneer, ik ben je opa. Ja, ja. Dat. Zo was de verhouding. Goed, die dochter was daar nog op die begrafenis. En dat kereltje werd gewoon ook meegenomen in de rij van even een hand geven en even condoleren. Maar de vrede was helemaal weg. En de tranen springen je in de ogen als je die dingen bedenkt. Maar hier zitten ook mensen die hun eigen familie, laat maar zeggen, een goede dag konden wensen. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik me liet dopen. Dat is dan een heel bijzonder moment geweest. En dat er alleen maar bonje was, alleen maar ruzie was, alleen maar narigheid was in ons gezin. Ik was niet getrouwd bij mijn ouders. En ik durfde het niet te zeggen. Ik durfde niet eens te zeggen dat ik gedoopt zou worden. En ik kreeg nog meer bonje, nog meer herrie, nog meer heibel. De doopdienst begon om 8:00 s'avonds op een maandagavond. En om 7:15 had ik het nog niet gezegd. En toch, ik wilde het zeggen. Ik heb het ook gezegd. Ik ben jankend de deur uitgegaan. Ik denk, ik ga het zeggen en dan ren ik gelijk weg. Dan hoor ik niet meer wat ze zeggen, wat ze denken. Er was geen vrede in het kiezen van de Heer Jezus. Het was oorlog. Bonje. Het merkwaardige is dat vanaf dat moment de ruzie stopte. Ze hebben er nooit meer één woord over gezegd. Waarschijnlijk het gevoel gehad, we hebben het verloren of zo. Het is over. Dit is een soort gelopen race. Maar de Heer Jezus, waar de Heer Jezus komt, daar is tweedere. Ja. Natuurlijk, de Heer Jezus kan je aannemen en heb je vrede met God. Alsjeblieft, hou vol. Leert van mij. En zachtmoedigheid en nederig. En kom maar, als je vermoeid en belast bent, ik ga je rust geven. De Heer Jezus doet dat. Hij doet het nu nog, elke dag opnieuw. Maar je weet heel goed dat dit wel eens consequenties kan hebben. Goed. Toen hij het tweede zegel opende, een rossig paard. En ik heb dat inderdaad net verbonden met Matteüs 10, vers 34 en 35. Maar dat zijn precies de woorden die de Heer Jezus zelf uitsprak toen hij nog hier op aarde was. Heeft hij dan bedoeld dat het alleen maar ruzie is? Nee, maar mijn naam en dat enorme verschil tussen Gods beginselen en Gods regering en de regering van de overste van deze wereld, en dat is de duivel, dat is de tegenstander, die verdragen elkaar niet. En dus komt er oorlog. Er is zelfs oorlog in de hemel, Openbaring 12. Komen we nog een keer op, misschien. Want misschien heeft de Heer ons daar al eerder thuis gehaald en hoeven we daar niet meer mee te maken. Is daar ook voorbij. Hoop ik eigenlijk. Maar toch, oorlog in de hemel. En Michael en de engelen streden met de duivel en met de engelen. En daar zie je hoe daar een hele scherpe tweedeling, notabene in de hemel, plaatsvindt. En als nu de Heer Jezus, het lam op de troon, de tweede zegel opent van die boekrol, en er komt dit tevoorschijn, een rossig paard, gegeven om de vrede weg te nemen, dan weet u, ja, dit is het normale gevolg van de openbaring van Jezus Christus. En vandaag is dat nog zo. We kunnen het misschien minder zwaarder of wat minder zwaar, heftig of niet zo heftig, ervaren, maar het is echt zo. Hier zitten ook die hun baan zagen wegkwijnen, omdat ze kozen voor de Heer Jezus. Vrede, ja, in je hart, maar niet in de omstandigheden. In de familiesfeer, op alle mogelijke manieren, de vrede weg. Derde zegel. En toen hij het derde zegel opende, zei het derde levende wezen, kom, en een zwart paard, en die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde als een stem te midden van de vier dieren zeggen, een maat tarwe voor een schelling en 3 maten gerst voor een schelling, en brengt geen schade toe aan de olie en aan de wijn. Honger. De hele economie. Als de Heer Jezus verschijnt, dan gebeuren er bijzondere dingen. Wil de Heer dat wij in hongerachtige sferen leven? Nee, hij wil dat we het overvloedig hebben. Dus weer datzelfde contrast. Hij wil van hem uit dat je het overvloedig hebt. Dat er geen soberheid is in de zin van een heel klein beetje, maar dat je een overlopende, gedrukte, geschudde maat hebt, zo lazen we vanmorgen aan tafel. Dat wil de Heere. Hij wil je overvloedig geven. Hij wil je overvloedig zegenen. En dan komt de tijd dat er honger is. Al die periodes van hongersnood in het Oude Testament onder het volk Israël, dat waren duidelijke ingrepen van de Heere zelf. Nou kun je 1000 keer zeggen dat dat te maken heeft met de zondeval, maar de Heere laat het toe. De Heere heeft die plagen in Egypte gegeven. Onder andere, ja inderdaad, dat alles kaal gevreten werd, dat er geen eten meer was. Dat was een van de plagen daar. Honger. En hongersnood heeft de broers bij Jozef gebracht. En zo gaat het altijd. Er komt honger om de mensen zover te krijgen dat ze zeggen, en ja, we hebben gehoord dat er daar voedsel is. En waar is dan daar? Nou, dat is bij de Heer Jezus. Dat is volstrekt helder. Ook nu zeggen we, er is nergens anders voedsel. Er is nergens anders zekerheid dan alleen bij het kruis van de Heer Jezus. Maar daar moet je wel naartoe. Zoals de broers naar Jozef gingen. In de oude tijd, in het boek Genesis. Ze hadden hem verworpen. Ze hebben tegen hem gezegd, wij willen niet dat u koning over ons bent. Bijna ongeveer die taal. Ze hebben hem verworpen, terwijl ze dachten, hij had immers gedroomd dat hij overste koning zou zijn. Ze hebben hem weggestuurd. En zo is het vandaag nog. En dan kun je misschien wel zeggen, ja, maar dat gaat ons toch zo goed. Dat kan. Een van de psalmen zegt een hele merkwaardige zin. Toen gaf hij hun wat zij begeerden, want het volk wilde dit en wilde dat. En aan hun zielen zond hij een magerheid. Een hele oude uitdrukking. Maar we begrijpen het wel. Want je kunt ogenschijnlijk alle voorspoed hebben die maar denkbaar is, terwijl het van binnen helemaal niet zo is. Terwijl het alleen maar armoedtroef is. Magerheid. Weer ingrijpen van de Heer. Het is openbaring van Jezus Christus. Het wordt duidelijk dat er een vorst is, ook op aarde. Het wordt duidelijk dat de vrede alleen maar bij hem te vinden is. En als hij verschijnt, dan moet je kiezen. Dat betekent tweedracht, dat betekent uit elkaar gaan. En ten derde, als hij verschijnt, zul je bij hem moeten zijn. En als je niet bij hem bent, dan kom je om van de honger. Vierde. Dat is misschien wel de moeilijkste. En het vierde zegel opende, werd geopend door het lam, vers 7. En ik hoorde de stem van het vierde levende wezen zeggen, kom, en ik zag een vaal paard. Zijn naam was Dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren. Je kunt het natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, dat is de duivel, zo is de duivel. Nu, het zijn ook gevolgen van de zondeval. Maar het gaat erover dat er iemand is die deze dingen plaatst. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen zeiden mensen, hij werpt de demonen uit door de overste van de demonen. En de Heer Jezus zei, als ik door de overste van de demonen uitdrijf, door wie doen uw zonen het dan? En hoe kan de Satan tegen zichzelf verdeeld zijn? Een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, valt om. Blijft niet overeen. Als de Satan tegen zichzelf aan het vechten is, dan blijft er, dat gaat gegarandeerd helemaal tot een einde komen. Daar blijft niks van over. Het gaat er dus niet om dat hier de dood ineens, laat maar zeggen, de Satan zelf is die dood en verderf zaait. Dat doet hij wel. Maar hier is het iemand anders. Ik wil een poging wagen. Ik hoop dat het landt. De eerste illustratie is misschien nog het makkelijkst. Toen in Egypte het volk Israël een lammetje in huis moest nemen om het te bekijken. En toen ze dat 3 dagen hebben bekeken en na 3 dagen hebben geslacht. Hebben ze het bloed opgevangen en het bloed gestreken aan de deurpost van hun huis links en rechts en aan de bovendorpen. En ze waren achter het bloed. En toen ging te middernacht de verderver. Wie is die verderver? Dat was de engel des Heren. Oh ja. Zie je? Daar komt een heel ander beeld uit. Namelijk dat ook dat ingrijpen van het omkomen van de Egyptenaren. De eerstgeborenen uit elk geslacht, uit elke familie. Dat was het werk van de Heren. Dat staat ook expliciet in de tekst. De Heren deed het. En In de huizen van de Egyptenaren was dus een dode, in de huizen van de Israëlieten ook. Maar dat was niet de eerstgeboren zoon, dat was het lammetje. Het is maar dat u het weet. Als het lam sterft, gaat u vrij uit. Als u gelooft in het voor de 12e keer, maar als u gelooft in het volbrachte werk van de Jezus, is er geen verderver die u zal raken. Halleluja. Dat is mooi, hè? Nog een moeilijk voorbeeld, die haal ik uit Jozua 20. Even opslaan, als u wil, als u kunt. Jozua 20. Het gaat daar over de vrijsteden, die waren al aangekondigd dat ze er zouden moeten komen in Exodus 21. Maar nu zijn ze er. Vers 3. In opdracht van Mozes, opdat een doodslager die iemand zonder opzet onvoorbedacht gedood heeft, daarheen kan vluchten, zodat ze u tot een toevluchtsoord tegen de bloedwreker... De bloedwreker, daar heb je het, zij. En wat gebeurt er dan? Zo'n man die niet met opzet iemand gedood heeft, kon vluchten, want hij zou gegarandeerd onder het oordeel van de bloedwreker vallen. Was dat de duivel? Nee, dat was de Heere zelf. Die had gezegd, ten dagen dat je iemand doodt, dan ga je zelf gedood worden. De bloedwreker is nadrukkelijk de Heere zelf. En dat is een moeilijke. Dat is heel moeilijk voor ons. Maar de oplossing is, er is een vrijstad. En je moet maken dat je bij de vrijstad komt. Er waren 6 van die vrijsteden. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. 6 vrijsteden lagen daar. Opdat iedereen die onopzettelijk iemand gedood had, daarheen kon vluchten. En dan komt hij aan bij die vrijsteden. En wat moet hij dan doen? Hij moet zijn zaak bekendmaken bij de oudsten van de stad. En die wijzen hem een plaats aan. En die zeggen, hier ben je veilig, hier mag je wonen. Tot de dood van de hoge priester, dan mag je weer terug. Nou, dat is toch een schitterend plaatje. Ja, het is een beetje zoeken misschien, vindt u. Maar het is een prachtig plaatje van de dood van onze hoge priester. Wie is dat dan? Ja, het oordeel van God zit op je hielen. Vlucht dan eer je sterven moet met je zonden. Naar die vrijstad, kom bij de Heer Jezus. En je krijgt een plaats aangewezen tot de dood van de hoge priester. En dan ben je vrij. En onze hoge priester, Heer Jezus, heeft met onze schuld, met onze zonden beladen, dat werk aan het kruis willen volbrengen. Weer zo'n beeld van de bloedwreker. Maar het is dood, zoals dus in Openbaring 6 staat. Het is dus de dood. Dus eventjes, die moeilijke kwalificaties, die moeilijke duidingen in Openbaring 6, van een ruiter op het witte paard met een kroon. Nou, daar kun je nog misschien de Heer Jezus in zien, met wat moeite. Maar dat tweede is dan wat moeilijker, vrede weg te nemen. Het derde is misschien nog wat moeilijker, omdat er dus honger is, omdat er geen eten is. En het derde is mogelijk nog moeilijker, want dan gaat het over de dood. Maar er is één die de macht over de dood heeft. Er is één die ook de Satan kan werpen in de poel van vuur. Dat is de tweede dood. Wie is dan de machtige? Dat is hij. En ben je nu niet blij met de Heer Jezus die voor jou aan het kruis wilde sterven, zodat je zelf nooit zou omkomen, zodat je dus altijd vrij zou zijn? Dit is toch geweldig? Dit is toch super? Dat je door het geloof in de Heer Jezus zo geweldig gezegend bent, dat je nooit en ook nooit in de dood, in de tweede dood zult omkomen. Waarom? Omdat hij stierf. Omdat hij aan het kruis, in die uren van donkerheid, jouw schuld en jouw zonde voor God wilde beleiden alsof het zijn zonde en zijn schulden was. Dat is gebeurd. Het vijfde zegel gaat open in vers 9. En onder het altaar zijn zielen van hen die geslacht zijn. De martelaren. In die tijd, dus de tijd als de gemeente, als u en ik hier vandaan zijn en het heel moeilijk wordt, de grote verdrukking zich aandient, er is... Zijn er martelaren? Waarom zijn er martelaren? Omdat je gepraat hebt over de Heer Jezus. En dat bracht scheiding. Nou, dat willen ze niet. Zoals de Heer Jezus op zich niks verkeerds gedaan heeft. Hij heeft niet iets afgepikt. Hij heeft niet, laat maar zeggen, de wet overtreden. Hij heeft niet te hard gereden. Hij heeft, sorry dat ik het heel stom zeg, maar gewoon niks verkeerds gedaan. Maar ze wilden hem niet. Pilatus zegt notabene, ik vind geen schuld in hem. Tot 6, 7 keer toe. Niks aan verkeerdigheid, niks. En Judas die hem verriet, die zei, ik heb onschuldig bloed verraden. Geen verkeerde ding. Wie van u overtuigt mij van zonde? De Heer Jezus. Maar hij moest sterven. Als er in die tijd verteld wordt van de Heer Jezus, als je kiest voor de Heer Jezus, nou, dan komt die scheiding. En dat zou dat wel eens heel zwaar kunnen zijn. Martelaren. Dat is later ook gebeurd, als ik denk aan de martelaren in de geschiedenis, ook in Nederland, brandstapels en zo. Martelaren die stierven, die hun leven gaven. Het bloed van de martelaren was immers het zaad van de kerk. Dat was de groei. Daar zat de groei. Martelaren. Die moeten nog even wachten. Die roepen inderdaad, doet u er nog wat aan? Ik vind het eigenlijk schitterend dat in het boek Handelingen Stefanus, de martelaar Stefanus die gedood werd door steniging, waar Saulus toen nog bij was en een soort oppasser was voor kleren, dat die Stefanus heel andere dingen zegt. Ik zie de hemel geopend en Jezus, Heere, ontvang mij en reken hun deze zonde niet toe. Hier zeggen ze van, wreekt u ons bloed niet? Met andere woorden, zij moeten toch hun loon krijgen. Nu, het wordt ook duidelijk. Wij vandaag krijgen de opdracht om te zeggen, heren, als ik op de linkerwand geslagen word, dan ook maar de rechterkant. Dat is moeilijk hoor. Want de mensen, wij zijn dan ineens helemaal kwijt wat links en rechts is. Dat ben je helemaal kwijt. Daar heb je geen idee meer over. Met andere woorden, ik wil het niet. En als iemand 1 mijl van je wil, 2 mijl. Als iemand je jasje wil, dan ook nog overhemd geven. Ik noem even mijn taal, maar ik bedoel, zo ongeveer ging het. Die uitdelende, bukkende overgave, die is ons misschien wel een beetje vreemd. Zij hebben dat geroepen. Aardbeving, de 6e zegel. De martelaren, daar wil ik nog zeggen, moeten nog een korte tijd rusten, zodat ook die anderen die er nog zouden komen ook, dat getal voltooid zou zijn. Volledig zou zijn. En ze hebben allemaal een wit gewaad gekregen. Dat heb ik op de Goede Vrijdagavond uitgelegd. Het witte gewaad is het gewaad van de hoge priester op de grote verzoendag. Dat is natuurlijk super. Dat is het kleed waarin wij nu gezien worden. Ook de bruid zal straks in het witte gewaad staan. En de oudsten zitten in witte gewaden. Kortom, dat is die kleur die iedere keer terugkomt. Maar dat krijgen zij ook. Zij hebben dus ook al die beloning gekregen van in het wit gestoken, wachten op het moment van de Heer Jezus. Sterren van de hemel vallen, aardbeving. Met andere woorden, als de Heer Jezus gaat ingrijpen, gebeuren er van allerlei dingen. Ook natuurrampen. Nou, we hebben daar net van alles van meegemaakt. Japan, met alle gevolgen. En misschien meerdere plekken. Misschien is het hier nog erger dan daar. Dit rolt als een enorme sneeuwbal verder. Maar de conclusie is uiteindelijk dat ze zeggen, dit is de toorn van het lam. Verstop je. Verberg je. Maak dat je een schuilplaats vindt. De hele wereld heeft angst. De hele wereld zoekt een verstopplaats, een schuilplaats. En er is een plaats bij de Heere in de rots. Mozes stond daar, Elia stond daar, zelfde plek. En jij en ik zeggen, u bent mijn rots, mijn schuilplaats, mijn vaste grond, mijn burcht, mijn hoog vertrek. U bent mijn schuilplaats, Heer. Het is zo fantastisch dat je nu vandaag mag zeggen, hoe het ook gaat in deze wereld, dat er aan tumult komt. Ik schuil bij de Heer Jezus. Ik hoor bij hem. Ik wil bij hem zijn. En ik wil dicht bij hem zijn. Ik wil zijn aanwezigheid als het ware voelen. Als David al een spelonk heeft, een schuilplaats heeft, Adullam, waar 600 mensen die een schuldeiser hadden, of die het moeilijk vonden, of die dat probleem of geen probleem hadden, waar ze terecht konden met al hun nood, zou de zonen Davids dan niet nog zo'n plaats hebben voor jou als je wilt? Hè? En ook al ken je de Heer Jezus al jaren, soms lijkt het alsof je opnieuw naar die schuilplaats moet. Hij is jouw burcht, jouw hoogvertrek. Hij wil je bijzondere zorg verlenen en hij wil je laten genieten. En dat is de insteek. Openbaring 6 laat het begin zien van het moeilijke van de grote verdrukking. En je ziet in grote lijnen dit helemaal ontrollen. Ik ga niet over Openbaring 7 iets zeggen, maar hoofdstuk 7 is een tussenzin. Want daarom heb ik hoofdstuk 8 vers 1 erbij gelezen, want daar wordt het zevende zegel pas geopend. Tussen 6, 8 zit natuurlijk hoofdstuk 7. Wat is hoofdstuk 7? Ik ga er later verder wat meer van zeggen, maar er zijn hele bijzondere dingen van te zeggen. Dan zie je ineens dat er toch, hoe de druk ook is, verzegelden zijn uit Israël. Dat betekent dat de Heer een heel bijzonder volk achter de hand heeft. Die had hij al apart gezet, met zijn zegel al verzegeld. En een grote schare die niemand tellen kan, komt uit de grote verdrukking, die met palmtakken in hun hand voor de Heer staan. En we hebben het allemaal te danken aan onze Heer Jezus, aan hem die op de troon zit en aan het Lam. Met andere woorden, ook al is het zo verschrikkelijk moeilijk, er komt een grote schare die niemand tellen kan. Het bloed van de martelaren is het zaad van het getuigenis. Ik heb niet het woord kerk gebruikt, want dat geloof ik niet, maar wel van Gods getuigenis op aarde. Wat een tijd. Hoe de nood ook is, het merkwaardige is dat de druk kennelijk boter voortbrengt. Taal uit de schrift. Drukking van de melk brengt boter voort. Waarom zouden wij zo gauw vluchten voor de moeite? Ik weet het wel, het gaat hier over vervolging, maar het gaat hier ook over honger, het gaat ook hier over onvrede, het gaat over allerlei situaties. En we zijn in no time op de vlucht. Ik begrijp dat als ik een hele horde mensen uit een bepaald gebied zie vertrekken, omdat er gedoe is, omdat er geschoten wordt, omdat er machtswisselingen zijn, ik begrijp dat. En waar zijn ze welkom? Nou, feitelijk nergens. Vlucht dan eer gij sterven moet met uw zonden aan Jezus voet. Dat is een heel oud lied uit de Johannes de Heerbundel. Vroeger riep iemand, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. Iedereen vertelde iemand mij, die heeft dat gezongen, maar ben ik weer kwijt. Maar dat is gezongen, was een slager, dat was een heel bekend liedje. En men dacht aan ontwikkelingen van atoombommen en kruisraketten en toestanden. Waar moet je heen? Nergens. Bij mij is een plaats waar je kunt staan. Vlucht maar bij de Heer Jezus. Kom maar bij mij als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven. Het is zo bijzonder dat jij hier de Heer Jezus ziet zitten in de troon, Openbaring 5. Het Lam staande als geslacht en het Lam opent de zegels. En bij het openen van de zegels gaat er heel veel gebeuren. En dat zevende zegel gaat open en dan komen er weer zeven nieuwe dingen. En ben je daar weer aan het eind bijna, komen er nog een keer zeven dingen. Dat komt nog. Maar dit is het begin. Dit mag u echt zien als een overall situatie, een overzicht van dit gaat gebeuren. En hierin heeft onze Heer Jezus, die in de troon is, zijn vinger, zijn hand, zijn gezag en zijn hele wezen. Want hij is een naijvere God. Hij is de Heere zelf. Hij kan het niet uitstaan dat men hem negeert. Hij kan het niet uitstaan dat men kiest voor een tegenstander die zegt dat hij God is, maar het niet waarmaakt. Die wel zegt, ik zal je alles geven. Wat meneer in Engeland deze week zei. Maar het is helemaal niet waar, want in de krant zelf, en dat zijn contracten notabene die opgemaakt zijn, staat dat het helemaal niet zo is. Dat komt helemaal niet zo. Een klein stom voorbeeldje, maar daar heb je er een. Al die toezeggingen die in de wereld voorhanden zijn, nul. De enige toezegging met waarde is Christus Jezus. Hij zei, ik ga plaats bereiden en hij doet het. Ik kom je halen. En hij doet het. Ik wil dat je bij me bent en hij maakt het waar. Hij zegt, ik kom, kom bij mij, hij maakt het waar. De enige die zijn toezeggingen waarmaakt, nummer 30 vers 2, is die man. Die man. En bij hem moet je zijn. En als je bij hem bent, heb je zegen. Een geweldige zegen. Openbaring 6 is een heel mooi hoofdstuk van openbaring van Jezus Christus. Ik hoop dat het negatieve wat hier een beetje uit naar voren komt, gezien wordt in het perspectief van alle zegen die je hebt door het geloof in de Heer Jezus. Want hij wil zo graag dat mensen gelukkig worden. De Heere God wil niet dat er één omkomt, dat er één verloren gaat. Hij wil dat ze behouden worden, dat ze gered worden, dat ze bij hem zullen zijn. En daarom ook die tussenzin in Openbaring 7. In de tijd van deze enorme moeite is er heil voor Israël en is er heil voor volkeren. Grote scharen die niemand tellen kan uit elk geslacht en taal en volk en natie. Ik ben blij met de Heer Jezus en ik wil hem daarvoor danken. Vader, dank u wel voor uw zoon. Dank u wel dat hij de enige is die zegen brengt. Dat hij de enige is die zegen brengen kan. Hij is de enige die de zegels kan verbreken. Hij is de enige die uw zegenrol kan ontrollen, onthullen. En uw zegen kan bevestigen. Dank u wel voor het geweldige van uw zoon die aan het kruis in leven gaf. Als er één martelaar geweest is, dan was hij het. Als er één dorst had, dan was hij het. Als er één met onvrede te maken had, dan was hij het. En hij stond tegenover iemand die zei dat hij macht had om hem los te laten. En het was helemaal niet zo. Hij deed het ook niet. Hij zat vast, hij zat gebonden. Hij zat muur in muur vast aan een tegenstander. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus onze heiland is. En dat iedereen die de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, vrede met u heeft. En een schitterende toekomst voor zich heeft. En een bijzondere zegen kan ervaren, nu reeds. Dank u wel voor uw geweldige zegen. Openbaring 6. Openbaring van Jezus Christus. Onthulling van hem. Die uiteindelijk de ruiter op het witte paard zal zijn. De koning der koningen. De Heere der heren. En voor de gemeente de bruidegom. De bruidegom gaat uit hem tegemoet. We willen u danken, Vader, dat we bij hem zullen zijn. We willen u danken dat dat onze hoop is. We prijzen u en danken u voor elkaar en voor deze avond. In de naam van de Heer Jezus. Amen.